En daarna lezen wij Esther 8.
De dienzelfde dagen gaf de koning Ahasveros aan de koningin Esther het huis van Haman, de vijand der Joden. En Mordechai kwam voor het aangezicht des konings, want Esther had te kennen gegeven wat hij van haar was. En de koning toog zijn ring af, die hij van Haman genomen had, en gaf hem aan Mordechai. En Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. En Esther sprak verder voor het aangezicht des konings. En zij viel voor zijn voeten en zij weende en zij smeekte hem, dat hij de boosheid van Haman, den Agagiet, en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen. Koning nu reikte de gouden scepter Esther toe. Toen rees Esther op en zij stond voor het aangezicht des konings. En ze zeide, indien het een koning goeddunkt, en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb, en deze zaak voor de koning recht is en ik in zijn ogen aangenaam ben, dat er geschreven worden dat de brieven en de gedachten van Haman, de zoon van Hammedata, den Agagiet, wederroepen worden, welke hij geschreven heeft om de Joden om te brengen die in al de landschappen des konings zijn. Want hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk treffen zal? En hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht? Zeide de koning Ahasveros tot de koningin Esther en tot Mordechai de Jood, zie, het huis van Haman heb ik Esther gegeven, en hem heeft men aan de gal gehangen, omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. Schrijf dan gij lieden voor de Joden, zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam, en verzegelt het met des konings ring, want de schrift dat in des konings naam geschreven en met des konings rings verzegeld is, is niet te wederroepen. Toen werden de koningsschrijvers geroepen, dezelfde tijd, in de derde maand, zij is de maand Sivan, op de 23e derzelfde. En er werd geschreven naar alles wat Mordechai gebood, aan de Joden en aan de stadhouders en landvoogden en oversten, de landschappen die van India af tot aan Moorenland strekken, 127 landschappen, en ieder landschap naar zijn schrift en ieder volk naar zijn spraak, ook aan de Joden naar hun schrift en naar hun spraak. En men schreef in de naam van de koning Ahasveros, en men verzegelde het met des koningsring, en men zond de brieven door de hand des lopers te paard, rijdende op snelle kemels, op muildieren van Meriës geteeld. Dat de koning de Joden toeliet, die in elke stad waren, zich te vergaderen, en voor hun leven te staan, om te verdelgen, om te doden, en hem om te brengen, alle macht des volks en des landschaps die hen benauwen zou, de kleine kinderen en de vrouwen en hen buiten roven. Eén dag in al de landschappen van de koning Ahasveros, op de 13e, de 12e maand, deze is de maand Adar. De inhoud van dit schrift was dat een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken, en dat de Joden gereed zouden zijn tegen die dag om zich te wreken aan hun vijanden. Lopers die op snelle kemels reden en op muildieren togen snellijk uit, aangedreven zijnde door het woord des konings. Deze wet nu werd gegeven op den burcht Susan. En Mordechai hing uit van voor het aangezicht des konings, in een hemelsblauw en wit koninklijk kleed, en met een grote gouden kroon, en met een opperkleed van fijn linnen en purper. En de stad Susan juichte en was vrolijk. Bij de Joden was licht en blijdschap en vreugde en eer. Ook in alle en in ieder landschap en in alle en in ieder stad, ter plaatse waar des konings woord en zijn wet aankwam, daar was bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen. Velen uit de volken des lands werden Joden, want de vreze des Joden was op hen gevallen.
We zijn aangekomen bij Esther 8 en de tekst voor de preek vindt u in Esther 8. In de eerste woorden van vers 3, waar het gaat over Esther die bij de koning komt. En dan lezen we, zij viel voor zijn voeten. Ze weende en zij smeekte. En vers 17. Ook in alle en in ieder landschap en in alle en iedere stad, de plaatsen waar des koningswoord en zijn wet aankwam, daar was bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen. En velen uit de volken van het land werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen. Tot zover ook de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, zoek de verschillen. Ken je dat opdrachtje? Je krijgt twee tekeningen te zien, twee plaatjes. Ze lijken ontzettend op elkaar, maar toch verschillen ze een beetje. Dan moet je heel goed kijken. Je ziet op het ene plaatje een boom en op het andere plaatje een boom. Maar het plaatje op dat, de boom op dat ene plaatje heeft een extra blaadje aan een tak. Je ziet twee gezichten, maar in het gezicht van de een zie je een pukkeltje en bij de ander niet. Zoek de verschillen. Dan moet je Esther 3 eens naast Esther 8 leggen. In beide hoofdstukken is zeg maar een tekening gemaakt met woorden. Ze lijken op elkaar. Om maar iets te noemen. In Esther 3 vaardigt Haman een wet uit en die wordt verspreid. In Esther 8 vaardigt Mordechai een wet uit, die wordt ook verspreid. Maar er zijn ook verschillen. Opmerkelijke verschillen. In Esther 3 draagt Haman de zegelring van de koning. Hij is de eerste minister van het Rijk. In Esther 8 draagt Mordechai die zegelring. Is hij de eerste minister van het Rijk. Haman die heeft een vertelgingswet gemaakt. Alle Joden moeten op die 13e Adar gedood worden. Mordechai maakt in Esther 8 een anti-verdelgingswet. Een Jodenbeschermingswet. De Joden mogen zich op de 13e Adar verdedigen. In hoofdstuk 3 is de stad Susan in verwarring. In hoofdstuk 3 is de blijdschap in Susan. In hoofdstuk 3 wordt het Joodse volk afgeschreven. In hoofdstuk 8 willen mensen bij het Joodse volk gaan horen. Waarom zijn die verschillen er? Waarom laat de Bijbelschrijver die zien? Is dat leuk? Is dat interessant om te laten zien? En moet je daar verder niks achter zoeken? Nee, al die verschillen, die zijn in het voordeel van de Joden. Hoe komt dat? Omdat God heeft ingegrepen. God zorgt voor een ommekeer. Hij gaat uitkomst geven. Dat is ook het thema voor de preek. Maar de Heer zal uitkomst geven. We zien tranen bij Esther. Blijdschap bij de Joden. Schrik bij de Perzen. Tranen bij Esther, blijdschap bij de Joden, schrik bij de Perzen. Ja, Haman die is geblinddoekt afgevoerd. Hij hangt aan de galg. Wat gebeurt er met zijn spulletjes? Al zijn bezittingen, zijn geld, die gaan naar de koning toe. Ja, dat vinden wij raar, vreemd. Je zou zeggen, ja, zijn vrouw Zeres, die is nou toch de eigenaar van alles. Of anders, dan gaat het naar zijn 10 zonen toe. Nee, toch niet. De bezittingen van iemand die was veroordeeld tot de doodstraf, die viel volgens oud-Oosters recht toe aan de koning, de schatkist van de koning. Dat zie je bijvoorbeeld ook gebeuren bij de wijngaard van Nabot. Koning Achab wil heel graag die wijngaard van Nabot hebben, maar ja, Nabot wil die wijngaard niet verkopen. En dan bedenkt zijn vrouw, de koningin Izebel, een heel gemeen plannetje. En dan zorgt ze ervoor dat Nabot de doodstraf krijgt. Ja, en dan is de wijngaard voor de koning. Ziezo, het valt de koning toe. Nou, zo wordt koning Ahasveros eigenaar van heel het huis, van al die bezittingen van Haman. En wat doet de koning? Hij geeft dat allemaal aan Esther, die zo benadeeld is door Haman. En Esther, die geeft het op haar beurt in handen van Mordechai, die verhoogd is, die de zegelring van de koning heeft gekregen, die de eerste minister van het Perzische Rijk is. Nou, dat is toch iets om dankbaar voor te zijn. Inderdaad. Maar daarmee is het probleem nog niet van tafel. Daarmee is dat bloedplakkaat, die wet van Haman, nog niet krachteloos gemaakt. Daarmee zijn de Joden nog niet veilig. Haman, ja, hij is dood, vermoord. Aan de galg heeft hij gehangen. Zijn bezittingen zijn verbeurd verklaard. En zijn positie is aan Mordechai gegeven. Maar het belangrijkste en meest vernietigende, destructieve deel van zijn erfenis, die is nog steeds intact. Kijk, Esther heeft gevraagd aan de koning. Koning, ik ben een verkochte koningin. Mijn volk is verkocht. Laat die transactie stopgezet worden, geannuleerd worden. Maar op dat verzoek heeft de koning eigenlijk nog helemaal niet gereageerd. En dat weet Esther maar al te goed. En dat maakt dat Esther opnieuw naar de koning gaat. Voor de tweede keer. Wanneer? Waarschijnlijk ongeveer 2 maanden later. Kijk, hoofdstuk 8... begint eigenlijk bij vers 3. Vers 1 en 2 horen nog bij dat slot van hoofdstuk 7. Vers 1 begint niet voor niets, hè, met die uitdrukking op diezelfde dag. Dat is de dag die in hoofdstuk 7 beschreven is. Die dag dat Haman ontmaskerd werd en aan de galg werd gegaan. En dan begint in vers 3 een nieuw gedeelte. Op een ander moment komt Esther terug bij de koning. Het is nodig dat de koning haar de gouden scepter opnieuw toereikt. Die gouden scepter was niet nodig geweest als Esther op diezelfde dag die in vers 1 beschreven wordt. Dan was ze in de nabijheid van de koning geweest. Dan had ze haar verzoek niet hoeven te doen zoals je dat in vers 4 tegenkomt op een andere moment. Want op die dag is ze in de nabijheid van de koning. Is een gouden scepter niet nodig. Maar we zijn inmiddels een paar dagen verder. Esther komt op een ander moment, misschien zo rond 2 maanden later, terug bij de koning. Ja, hoe zeg je, hoe kom je aan die 2 maanden? Nou, als je kijkt naar de datum waarop Haman zijn wet heeft gemaakt, hoofdstuk 3 vers 12 zegt dat is de eerste maand, de 13e dag. En als je kijkt waarop Mordechai die tegenwet maakt, die je in ons hoofdstuk vers 9 tegenkomt, de 3e maand op de 23e dag. En die wet van Mordechai wordt gemaakt direct nadat Esther bij de koning is geweest. Dan kun je uitrekenen dat er zo'n 70 dagen zit tussen de wet van Haman en die wet van Mordechai. Die wet van Haman werd uitgevaardigd. Hè? Alle Joden, de 13e Adar, doden. Er gingen een paar dagen voorbij. Toen kwam Esther bij de koning. En nu komt ze een poos later nog een keer bij de koning. Alles wat je leest, naar hoofdstuk 3 vers 12, tot en met het hoofdstuk waar we nu zijn gekomen, hè, hoofdstuk 8 vers 3 en verder, dat vindt in 70 dagen plaats. Is er een lijntje te trekken tussen die 70 dagen en de 70-jarige ballingschap van Israël? Die 70 jaar die zijn voor Israël bedoeld als een periode van bezinning en van inkeer. De Israëlieten moeten tijdens die ballingschap, die 70 jaar, bedenken, beseffen dat ze helemaal afhankelijk zijn van de reddende God die beloofd heeft hen uit de hand van de vijand te verlossen straks. Heeft Esther deze tijd ook zo ervaren? Heeft ze in deze periode het verwacht van God en geworsteld en gebeden, o God, nu is Haman gedood en nu is Mordechai verhoogd, maar uw volk staat er in wezen nog precies hetzelfde voor. Ze kijken nog steeds de dood in ogen, want die wet van Haman is nog van kracht. En ja, de koning is mij welwillend geweest. Maar het eigenlijke probleem ligt nog op tafel. En ik heb een poos gewacht, maar hij heeft niks van zich laten horen. Die 13e Adar, die dag van verdelging, die komt steeds dichterbij. Heere, grijp in, geef verlossing. Maak me duidelijk wat ik kan doen om die wet van Haman te neutraliseren, krachteloos te maken. Heeft Esther dat gebeden? Nou ja, hoe dan ook. Esther komt op een ander moment bij de koning terug. Ze gaat opnieuw ongevraagd naar hem toe. En deze keer is minstens net zo belangrijk als die eerste keer. Ze zet opnieuw haar leven op het spel. Deze keer is niet alleen minstens zo gevaarlijk, maar ook minstens zo belangrijk als de eerste keer. En dat beseft Esther. Want zie je hoe emotioneel ze is. Bij haar eerste verschijning bij Ahasveros was ze heel rustig. Had ze emoties onder controle. Stond ze voor de koning. Maar nu valt ze neer op de grond. En ze huilt. Er zijn tranen te zien bij Esther. Dat zijn geen krokodillentranen. Kijk jongens en meisjes, krokodillen, althans als het verhaaltje gaat. Krokodillen zouden tranen in de ogen hebben als ze een prooi hebben gepakt en vervolgens die prooi gaan opeten. Het lijkt dan net alsof ze verdrietig zijn. Dat zijn ze natuurlijk helemaal niet. Maar de tranen van Esther zijn geen krokodillentranen. Nee, het zijn tranen die echt zijn. Dat kun je zien als je let op haar houding. Ze valt op de grond. Dat zie je als je let op de woorden die ze spreekt. Ze is radeloos, want haar volk wordt vermoord en ze smeekt. Dat is ook een verschil met de vorige keer. Ze smeekt niet zozeer voor behoud van haar eigen leven, maar ze smeekt voor het behoud van haar volk. En er wordt voor dat woordje smeken in vers 3 hetzelfde woordje gebruikt dat je tegenkomt in Genesis 42 vers 21. Weet je wie je daar tegenkomt, jongens en meisjes? Jozef. Weet je waar hij is? In de put. Hij is in de put gegooid door zijn broers. En dan zeggen die broers later, oh, wat was hij toen aan het smeken, hè? Dan moet je niet denken dat Jozef zo heel zachtjes, zo haast fluisterend gezegd heeft tegen zijn broers. Terwijl hij daar in die put zit. Ja, broers. Ah. Halen jullie mij er alsjeblieft uit. Toe. Dat zou ik wel heel erg fijn vinden. Doe niet zo flauw. Nee, hij heeft gesmeekt. Hij wilde zo graag uit die put gehaald worden. Zijn vrijheid terugkrijgen. Dat was hem ernst. En dat is met Esther ook zo. Ze valt op de grond. Ze huilt. Ze smeekt. En hoe reageert Ahasveros dan? Ahasveros die gaat op haar smeekbeden in, reikt haar de scepter toe. En ze mag nu haar verzoek toelichten. En dat doet ze. Ze staat op. En dan horen we in vers 5 haar verzoek met een bijzondere viervoudige formule inleiden. Dat is als je dat vergelijkt met de keren dat ze een verzoek doet aan de koning ook al anders. Kijk, in hoofdstuk 5 vers 4... gebruikt Esther voordat ze haar verzoek doet één formulering. Als het uw koning goeddunkt, dan. In hoofdstuk 9 vers 13, idem dito. Koning, als het u goeddunkt, dan. In Esther 5 vers 8 en hoofdstuk 7 vers 3 gebruikt ze twee inleidende zinnen. En zegt ze, koning, als het u goed dunkt en als ik genade heb gevonden in uw oog. Maar nu zijn er geen één of twee inleidende zinnen. Ze zegt niet, ja, alleen maar als de koning het goed dunkt en als ik genade heb gevonden in uw oog. Nee, nu gebruikt ze vier inleidende zinnen. Als ik genade in uw ogen gevonden heb, als het u goed dunkt, koning, als de zaak juist is voor u, recht is voor u, en als ik in uw oog, als ik voor u aangenaam ben, laat dan. Dus vier inleidende zinnen. Dat laat iets zien van haar emoties, haar bewogenheid, haar drang. En daarbij legt ze in die zinnen die ze dan gebruikt, alle nadruk op de beslissingsbevoegdheid van de koning en de goedheid van de koning richting haar. Nou, wat is haar verzoek? Dat de wet van Haman wordt herroepen. Want zegt ze, u kunt het toch niet aanzien, koning. Dat ik en uw belangrijkste man, Mordechai, in het rijk en een heel volk wordt uitgemoord straks. Heb je door wat Esther doet? En waar die tranen bij haar vandaan komen. Ze is bewogen met het lot van haar volk. Ze pleit voor haar volk dat niks heeft in te brengen. En ik? Als ik bij de koning kom, heb ik dan wat in te brengen? Kan ik dan wat meebrengen? Uit mezelf niet. Want het is niet vanzelfsprekend dat de allerhoogste koning mij goedgezind is. Ook niet met het oog op de viering van het heilige avondmaal. Het is niet vanzelfsprekend dat ik avondmaal mag vieren. Maar wat mag ik doen ook in een week van voorbereiding? Ik mag een beroep doen op de goedheid van de koning. Ik mag pleiten op Christus' werk die Golgotha heeft aangedaan, omdat hij zo bewogen is met zondaren. Ik mag smeken om genade bij God die het niet kan aanzien dat zijn volk in het verderf terechtkomt en daarom alles gaf om hen te redden. Ja, ik mag me klein maken, net zoals Esther dat hier doet. Me klein maken voor de koning. En ze maakt zich klein. Terwijl ze huilt, gaat ze op de grond liggen. Maar als ik op de grond lig voor God. Als ik tranen huil van verdriet. Omdat ik gezondigd heb. Dan is dat nooit de grond waarom God mij zou helpen. Kunnen helpen. Die ligt altijd buiten mij. Die ligt in hem, Jezus Christus. Die ook op de grond lag. In Gethsemane. En smeekte. Laat de drinkbeker voorbij gaan. Maar hij nam de beker aan. Dronk verder. Ging de weg verder. Omdat hij verder moest. Verder wilde. En hij lag niet alleen op de grond. Hij lag zelfs in de grond. In het graf. En dat om u te redden. Jou te kunnen helpen. Verder te kunnen leiden. Je toe te rusten. En zie daarom in een week van voorbereiding op hem. Hij die uitkomst wil en kan en zal geven als je het van hem verwacht. Nou, uitkomst geeft hij ook aan Esther. Want hoe reageert Ahasveros? In eerste instantie houdt hij de boot af. Nee, hij kan Esther niet verder helpen. Ja, hij heeft toch al het een en ander gedaan. De wet van Haman herroepen, ja, dat zal niet gaan. Hij kan niet gaan schrijven. Ja, de wet van de 13e A, daar gaat niet door. Dan komt het hele rechtssysteem van Perzië op losse schroeven te staan. Kijk, in Perzië probeerde men wetten te maken. Zonder uitzondering golden die dan voor iedereen. En die wetten die gaven dan een stuk vastheid, een stuk helderheid. Die wetten, zo'n wet van Meden en Perzen, moest ook de willekeur van een vorst, van een alleenheerser, inperken. Want een vorst kon vandaag zo'n wet uitvaardigen en morgen weer een andere wet. Dus op zichzelf is dat wel goed. Maar nu zit Ahasveros vast aan zijn eigen wet. Net als koning Darius eerder. Je weet wel, Darius, de Meder, hè? Hij maakte ook een wet van Meden en Perzen. Jongens en meisjes, die ken je wel toch? Iedereen die zou bidden tot iemand anders dan tot de koning, die moest in de leeuwenkuil. En toen ging Daniel bidden. En die werd gesnapt. Ja, toen moest hij de leeuwenkuil in. Dat vond Darius helemaal niet leuk, want hij had een goede band met Daniel. Maar het was een wet van Meden en Perzen, die kon hij niet zomaar even ongedaan maken. Een wet die gold voor iedereen. En dat maakt Ahasveros ook duidelijk aan Esther. Hij zegt, wat jij vraagt, Esther, kan ik je niet geven. Toch geeft hij wel een hint voor een oplossing. Hij zegt, denk aan het maken van een tegenwet. En dat gebeurt. Een tegenwet die duidelijk maakt dat de Joden op de 13e Adar zich mogen verdedigen. Daar kom ik een andere keer nog wel op terug. En die tegenwet die moet zo snel als mogelijk dat Persische Rijk in. Want er is wel berekend dat de koeriers van Haman 111 dagen nodig zouden hebben om iedereen in het Persische Rijk die boodschap van Haman bekend te maken. Maar daar zijn er dus al 70 van om. En wat doet Mordechai? Hij stuurt de snelste paarden en dieren het rijk in met koeriers erop. En ja, het duurt nog 3/4 jaar voordat de 13e Adar aanbreekt. Maar hij wil zeker bij de Joden die die wet van Haman al hebben ontvangen, de onzekerheid bij hen zo snel als mogelijk wegnemen. En die boodschap, die goede boodschap dat de Joden zich mogen gaan verdedigen, die snelt door het rijk. De Joden, opvallend trouwens, worden als eerste genoemd, hè? In het schrijven. Daarna pas alle anderen. De Joden en anderen worden op de hoogte gesteld. Hoe reageren de Joden hierop? En dat zien we in onze tweede gedachte, de blijdschap bij de Joden. Wat is de reactie in Susan, in de provincies, in heel het Rijk? Nou, overal zijn de Joden blij. Er is, zegt onze tekst, vers 17, blijdschap en vreugde. En je zou zeggen, ja, dat is dubbelop. Klopt. Maar dat gebeurt met opzet. Die woorden blijdschap en vreugde, die versterken elkaar. Dus eigenlijk mag je wel lezen met er was grote blijdschap. Waarom? Ze tellen weer mee. Er is toekomst voor hen. Toekomst? Ja, zeg je, maar die 13e Adar, die ligt toch nog niet achter hen? Ze weten de uitkomst toch nog niet? Goed, ze mogen zich nu gaan verdedigen, maar misschien worden ze wel zo aangevallen door zo'n macht, dat ze er helemaal niet tegen opgewassen zijn, worden ze alsnog massaal gedood. Dat kan toch? Is het niet wat voorbarig dat ze nu al zo blij zijn? Waarom zijn ze blij? Omdat men door de wet van Mordechai vertrouwen heeft dat de 13e Adar geen dag van verdelging zal zijn, maar van verlossing. Ze vertrouwen op God. Hij heeft voor een omkeer gezorgd. Dat Esther koningin werd. Dat Mordechai in de plaats van Haman minister is geworden. Dat Haman aan de galg heeft gehangen. Dat zij Gods volk zijn. Geeft hun vertrouwen. Zal God nu niet verder leiden? Is de verhoging van Mordechai geen belofte? De Heere zal uitkomst geven. Hij heeft zijn gunstgebied geboden. Dat wat er gebeurd is, dat is niet toevallig gebeurd. Daar zit God achter. En nee, de naam van God wordt door de Bijbelschrijver niet genoemd in dit boekje. Hier in Esther 8 ook niet. Maar ik dacht van de week, is dat nou eigenlijk ook niet heel sterk dat die naam van God niet klinkt? Want het is alsof die schrijver, de Bijbelschrijver, Esther 3 en Esther 8 zo naast elkaar zet en aan de lezer vraagt, zoek de verschillen. Zie je de grote ommekeer voor het Joodse volk? Nou zeg eens, hoe is dat nou mogelijk? Wie heeft daarvoor gezorgd? Dan spreken de gebeurtenissen voor zichzelf. Je kunt zelf de conclusie trekken. Dit is door zere hand alleen geschied. Want God is de God van de ommekeer. En die ommekeer hier in Esther 8 staat niet op zichzelf. Dat is een patroon die hoort bij het handelen van God. En die zie je door heel de Bijbel heen. Ik geef 3 voorbeelden. Wat dacht je van Jozef? Hij werd verkocht, kwam in de gevangenis. Maar op een dag wordt hij wakker. En dan gaat het van de gevangenis naar het paleis. 'S morgens is hij nog een gevangene. Aan het eind van de dag is hij onderkoning. God geeft een omkeer op één dag. Omdat hij zijn volk Israël in leven wil houden door Jozef heen. Of denk aan Mozes. Hij staat daar aan de oever van de Schelfzee. Egyptische soldaten komen het Joodse volk weer ophalen. Die willen ze weer mee terugnemen naar Egypte. En wat zijn ze bang? Ze schreeuwen, ze kijken de dood in ogen. Maar dan maakt God op die dag een pad door de zee. En hij redt zijn volk, hij behoudt zijn volk. Hij rekent af met de Egyptenaren. God grijpt in, dat is een dag van omkeer. En kijk eens mee in Jeruzalem. Loop eens de graftuin in. Zie je dat de steen is voor de opening gerold van het graf. En achter die steen ligt de Heer Jezus begraven die gekruisigd werd. Maar kijk, de steen rolt weg. Het graf gaat open. Jezus komt uit. Hij staat op. God wekt hem op uit de dood. Op die ene dag wordt alles anders. De dood is door hem gedood. En als overwinnaar deelt hij het leven uit. Hij heeft alles omgekeerd. God is de God die uitkomst geeft. En als je nou zo naar hem kijkt, met een oog van het geloof, krijg je dan geen nieuwe moed. Verwachting voor vandaag, hoop voor de toekomst, want de Heer zal uitkomst geven. Dat mogen we u verkondigen vanmorgen. God gaf verlossing. En hij gaat verlossing geven. God maakt zijn woorden waar, hij vervult al zijn belofte. Ja, ook die belofte. Dat de grote dag van de verlossing eraan komt. Nee, niet op de 13e Adar. Dag en datum zijn onbekend. Maar die dag komt eraan. En dan zal de dood er niet meer zijn. Geen rouw en geen gehuil en geen jammerklacht. Want al die dingen, zegt God in Openbaring 21, zijn dan voorgoed voorbij. En iedere gelovige, klein of groot, die wordt dan met Christus verenigd in heerlijkheid. God stuurt zijn bode erop uit. Om die heerlijke boodschap te verkondigen. Nou zeg eens, hoe reageer je erop? Met blijdschap? Met blijdschap en vreugde, dus met grote blijdschap? Waarom was die blijdschap onder de Joden zo groot? Dat heeft te maken met Haman en met Mordechai. Haman en Mordechai. Ja, eerst hadden ze die boodschap van Haman ontvangen. Jullie zullen allemaal gedood worden. Dat gaf rouw, verdriet. Dat was slecht nieuws. Maar nu ontvangen ze goed nieuws van Mordechai. Je mag je verdedigen. En dat zorgt voor grote blijdschap, want ze geloven, de Heere zal uitkomst geven. Dus, de Joden hebben zowel het slechte als dat goede nieuws gehoord en geloofd. En jij hoort ook slecht nieuws. God toornt op je, vanwege je zonde. Je moet sterven. Je hebt de eeuwige dood verdiend. Maar je hoort ook goed nieuws. Er is verlossing te vinden bij de Heer Jezus. En wie op hem vertrouwt, krijgt vergeving van zonde. Dan gloort er een heerlijke toekomst, want er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, hoe reageer je op die boodschap? Ben je zowel voor het een als voor het ander gevallen? Besef je dat je voor de Heere niet kunt bestaan, dat je het verdiend hebt, dat God boos op je is omdat je zijn toorn waardig hebt gemaakt en bracht dat je aan zijn voeten. En mocht je horen van die wonderlijke vrijspraak op grond van Jezus' verzoeningswerk, werd die boodschap toegepast door de Heilige Geest aan je hart. Gaf God een omkeer in je leven. Dan ben je toch blij met God en in God? Een oude broeder in een vorige gemeente Noorderloos, die zei verschillende keren als ik daar op bezoek kwam tegen mij, weet je wat mijn vader zei toen hij op zijn sterfbed lag? Toen zei hij, ik zal het nooit vergeten, zei hij. Dan zei hij, ik ben zo blij met Jezus. Nou, bent u ook blij met Jezus? Verwonderd over hem. Met wie hij is en wat hij doet en doen zal, is hij de bron van blijdschap voor je. Want ja, de Joden zijn blij, maar de oorzaak, de bron van die blijdschap, die ligt niet in Ahasveros of in Mordechai of in Esther, maar in God die hen gebruikt om uitkomst te geven. De blijdschap in God, ja, die laten ze zien, die wordt gevierd. Er is licht, zegt vers 16, hè? En licht is symbool, teken van vreugde. Er zijn maaltijden, vrolijke, feestelijke maaltijden. Nou is de maaltijd die de Heere ons volgende week geeft ook niet een vreugdemaaltijd. Mag je aan de tafel niet vieren? En we zeggen, ja, we gaan heilig avondmaal vieren. Maar wat gaat u dan vieren? Mag je aan de tafel niet vieren dat God uitkomst gaf en uitkomst geven zal? Aan de tafel wil de Heilige Geest je de vreugde geven in hem die het onmogelijke mogelijk heeft gemaakt en maken zal. En die naar waarde nooit te danken is. En daarom, ik zal in hem, mijn God van vreugd, opspringen in de geest vreugd. Ja, zeg je, maar ik heb altijd last van twijfel. En ik worstel maar met mijn klein geloof. En wat je nou allemaal zegt, is me veel te hoog gegrepen. Maar juist dan komt de Heer je tegemoet in woord en sacrament. Om die twijfel weg te nemen, om dat klein geloof te verdrijven. Want kijk, het zou zomaar kunnen dat verschillende Joden ook twijfelden aan die tegenwet van Mordechai. Maar wat hebben ze gezien wat hen extra vertrouwen gaf? Het zegel van de koning zit erop, op die brief. En dat is het zichtbaar bewijs. Dit woord komt bij de koning zelf vandaan. Dat is de garantie dat het echt waar is wat er staat over de 13e Adar. En zo is het sacrament van het heilige avondmaal. Het zegel van de grote koning bij en aan zijn woord. Hij geeft je dat zichtbare zegel om je extra vertrouwen te geven. Juist als je zo worstelt met je kleingeloof en aangevochten wordt. Hij verzekert de gelovigen dat om Christus wil de zonden weg zijn, vergeven zijn. En dat je straks avondmaal mag vieren in zijn eeuwig koninkrijk. En als je dat mag zien door de Heilige Geest, word je dan niet blij met God en in God. Dit weet ik vast. God zal mij niet begeven, zal mij niet verlaten. Ik lig voor zijn rekening. Hij maakt het goed, eeuwig goed. Weet je wat de Engelse predikant Spurgeon ergens schrijft? Hij zegt, als je met God verzoend bent, dan heb je alle reden om blij te zijn met God. En in God. Als je nadenkt, zegt hij, over wie God is. En wat hij geeft en geven zal. Dan kom je in een goudmijn terecht. En je delft het mooiste en het prachtigste goud op. Als je denkt aan zijn verkiezende liefde. Aan zijn grote genade. Aan zijn geweldige macht. Aan zijn trouw. Aan zijn zorg. Aan zijn bescherming. Dan vind je al je blijdschap in hem. Het is een goudmijn, zegt hij, die onuitputtelijk is. Nou, dan breek je toch uit in een blijde jubel. Dan is er, zegt de catechismus, een hartelijke vreugde door God in Christus. Ja, zeg je, maar ik ben die blijdschap in God kwijtgeraakt. Is het mistig in je leven, donker? Is het geestelijk leven ingezonken? Maar zou je dan niet bidden, o God, geef mij de vreugde in u weer terug. Och, werd ik derwaarts weergeleid. Zou God dan niet horen? Zou hij dan geen uitkomst geven? Ja, zeg je, maar mijn zorgen ontnemen mij de blijdschap in God. En ja, je zorgen die kunnen soms zo groot zijn. En toch groter dan je zorgen, groter dan je nood is God. Besef dat je een grote God hebt. Ben je misschien onwillekeurig in een kleine God gaan geloven? Maar dan wil God door woord en geest en door het sacrament je laten zien dat je een grote God hebt. Ja, zijn weg met je is soms heel anders dan je hoopt en je wilt en je gebeden hebt. En je weg gaat door de zee. Maar hij is de God van de omkeer. En hij kan boven bidden en denken je geven, oneindig veel meer geven. En daarom is er hoop. Hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zegt Paulus, zou hij met hem u niet alle dingen schenken en daarom hoop op God. Hij zal uitkomst geven. Of kom je altijd met een ja maar? Ja maars ontnemen je de blijdschap in God. En daar benadeel je jezelf mee. Maar boven alles doe je God ermee tekort. Je doet de Heere tekort als je hem niet vertrouwt op zijn woord. En daarom vertrouw op God, op zijn woord. Dat hij is zoals hij zich in de Bijbel heeft bekendgemaakt. En laat uw gedachten en laat uw gevoel niet bepalend zijn. Maar het woord van God. Heere, hier staat het. En u bent het betrouwbare. En wat mij ontbreekt, dat wat ik niet heb, dat hebt u wel en dat wilt u me geven. En daarom klem ik me vast aan u en aan uw woord. Maar de Heere zal uitkomst geven. De Joden zijn blij. Hoe reageren de niet-Joden? De heidenen, de Perzen. Ze schrikken. Ze vrezen. Daar letten we nog heel kort op in onze laatste gedachte. Schrik bij de Perzen. Ja, hoe reageren ze? Die Perzen op die tegenwet van Mordechai. Hoe reageren ze op de blijdschap die ze zien bij de Joden? Velen schrikken. Onze tekst, het slot van vers 17 zegt: vrees, angst voor de Joden valt op hen. Ja, zeg je, zijn ze bang voor de Joden? Waren zij dan zo sterk? De Joden die waren toch in de minderheid in dat Perzische Rijk. En ze woonden bovendien ook nog eens her en der verspreid in het grote Rijk. Inderdaad. Als je leest dat de vrees voor de Joden op hen gevallen is, dan wordt daar de vrees voor de God van de Joden mee bedoeld. Kijk, en dat hier niet zeg maar zo nadrukkelijk wordt genoemd, de naam God, dat zou je niet verbazen, want die naam God die klinkt niet in het boekje Esther. Maar weet je wat God al veel eerder heeft gezegd in de geschiedenis? Dat hij een vrees, een angst, een schrik op de volken zou leggen. En weet je wat het resultaat zou zijn? Dat ze niet durven om een vinger uit te steken naar het Joodse volk. En je ziet het al eerder gebeuren in de geschiedenis, bij de Egyptenaren bijvoorbeeld, die de Israëlieten najagen. God neemt het op voor zijn volk, er komt een pad door de zee, en schrik en angst overvalt de Egyptenaren, zegt Exodus 15. En we zongen er al van met Psalm 105. En je ziet hetzelfde later gebeuren bij de intocht in Kanaan, beloofde land, dan zegt Rahab in Jozua 2 vers 9... tegen die Israëlitische verkenners: maar ik weet dat jullie God dit land aan jullie heeft gegeven en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat alle inwoners smelten van angst voor u. Waarom is er die angst, die schrik, die vrees voor de Joden? Dat is omdat God heeft laten zien dat hij het opneemt voor zijn volk. Dat is omdat God zijn volk beschermt. En daar zijn ook heel wat Perzen van doordrongen. Niet iedereen, dat zullen we wel zien in hoofdstuk 9. Maar God legt op velen van hen een vrees, een schrik voor de Joden, ja, voor hemzelf. Ze zijn diep onder de indruk van de macht van Israëls God. En wat is het resultaat? Velen gaan tot het Jodendom over. Ze worden proseliet. Ze willen bij de Joden horen, bij de God van de Joden horen, die zo machtig is. Hebben ze de machteloosheid van de afgoden gezien? De troosteloosheid van hun eigen heidense godsdienst? Hebben ze zich toen ook laten besnijden? Is de Joodse gemeenschap in Perzië toen echt explosief gegroeid? Gaat het hier om een godsdienstig motief? Of vooral om een aansluiting bij de Joden in sociaal opzicht? Was het berekening van hen, ja, laten we nou maar gauw Jood worden, want dan staan we aan de goede kant? Of was het bekering? Was er echt een wil om aan de kant van God te staan? Nou ja, misschien is het beter om aan jou de vraag te stellen. Heeft de schrik van de Heere jou al bewogen tot geloof? Heeft de boodschap dat God komt om te oordelen en dat het dan zaak is dat je aan de goede kant staat, jou al tot hem getrokken? Kwam er een heilzame schrik en bracht die je aan de voeten van Jezus? Heeft de hulp van God aan anderen, heeft de macht van God die je ziet in het leven van anderen bij jou al het verlangen wakker gemaakt om bij de Heere te horen en hem te volgen? Heeft het blijmoedige getuigenis van anderen dat de Heere goed is en dat hij erbij is, ook in moeilijke tijden, jou al in beweging gezet naar God? Heeft de oproep om je toe te vertrouwen aan deze machtige, goede God het vuur van de liefde bij jou al wakker gemaakt? Overweeg je daarom misschien je aan te melden voor de belijdeniscategorisatie? Heb je daarom het verlangen om heilige avondmaal te vieren? Of schrik je ervoor af? Maar kom. Kom naar hem toe. Je bent bij hem in goede handen. Als je hem nog niet kent, dan wil hij dat je hem leert kennen die, zoals Psalm 68 het zegt, een vriendelijk beschermer is. Een grote ontfermer. En wie hem zo kent, ja, die wil hem ook zo bezingen. Nu, in en met de gemeente, volgende week aan de tafel en straks voor eeuwig. Amen.